Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we uit Psalm 121, het eerste en het tweede vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heere alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. En ook het tweede vers, hij is, al treft u het felst verdriet, uw wachter, die uw voet voor wankelen behoedt. Psalm 121, vers 1 en 2.
Thank you.
Gemeente, uit Gods woord zal ons worden gelezen. Het laatste gedeelte uit het Matthäus-evangelie. Matthäus 28, de versen 16 tot en met 20. Dus de schriftlezing is Matthäus 28, de versen 16 tot en met 20. Maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod: eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod, gij zult niet echt breken. Het 8e gebod, gij zult niet stelen. Het 9e gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Lezen we dan nu Matthäus 28, de versen 16 tot het einde. En de 11 discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had, dat is, bevolen had naartoe te gaan. En als zij hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u lieden, al de dagen tot de volleinding der wereld. Amen.
Psalm 46, vers 1, 2 en 6. Dat willen we nu gaan zingen. En dan wordt er gecollecteerd voor de diaconie en kerk. En de derde rondgang is een extra collecte voor de kerk. Dus de Heere zegene u en uw gaven voor diaconie, kerk en de extra collecte voor de kerk. God is een toevlucht voor de zijnen, laat vrij het schuimend zeenat bruisen en de Heer de God der legerscharen is met ons, hoed ons in gevaren. Psalm 46, vers 1, 2 en 6. Thank you. Gemeente, vanmorgen willen we Gods woord preken vanuit Matteüs 28, het laatste vers. Matteüs 28, vers 20, het laatste vers van het Matteüs-evangelie. Daar lezen we Gods woord, ja, het woord van de zaligmaker. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. Een afsluitend woord van de zaligmaker. Een gepast woord. Dan letten we vooral op de woorden en zie. En we letten dan ook op het verband. Een gepast woord. Precies gepast, passend voor dat moment. Een troostvol woord. Want waar gaat het nu om in dat woord? Nou, dat de Heere Jezus zegt, ik ben met u lieden. En wat betekent dat? En tegen wie zegt hij dat? En ten derde een blijvend woord. Want er staat achter al de dagen tot de voleinding der wereld. En het wordt gevolgd door het woord amen. Een afsluitend woord van de zaligmaker. Een gepast woord, een troostvol woord en een blijvend woord. Gemeente, het evangelie naar de beschrijving van Matteüs ligt vanmorgen open, weer open. En we letten vanmorgen op het laatste woord uit dat Matteüs-evangelie. En over wie gaat het nu in het Matteüs-evangelie? Gaat het over Matteüs? Ja, we hebben in de achterliggende tijd ook wel gehoord dat het, ja, dat Matteüs schrijft, hè, over zijn eigen bekering. Matteüs 9, hè, die preken zo rondom het heilige avondmaal. Maar uiteindelijk gaat het toch niet om Matteüs. Hij mag dat wel even beschrijven, maar over wie gaat het? Nou, zijn eerste vers, het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. De beloofde aan de vaderen. Hij is gekomen, Jezus, zaligmaker, Christus, de gezalfde. Het gaat over Jezus die zijn volk zalig maakt van hun zonden, zo schrijft hij in het eerste hoofdstuk. En Jezus hoort bij zijn volk. En dat volk, dat hoort bij Jezus. En dat blijkt nu ook zo duidelijk uit dat laatste woord van het Matteüs-evangelie, waar Jezus zegt, en zie, ik ben met u lieden al de dagen. Tot de voleinding der wereld. Het is een afsluitend woord van de zaligmaker. En het is een troostwoord voor Gods kerk. Voor Gods kinderen van alle eeuwen. En zie. En zo gaan we luisteren. En we hopen daar vanavond op de preekbespreking met jullie jongeren en jongvolwassenen nog wel over door te spreken. Want dit is een heel belangrijk woord en ik hoop dat het voor ons allen een troostwoord mag zijn of mag worden. Maar dan is het nodig dat we bij die kerk horen, bij Gods kinderen horen. En dat kan ook door genade, een gepast woord, dat is ons eerste punt. En zie, we zijn nu al wat keren met het Matteüs-evangelie bezig geweest in de achterliggende weken en maanden en dan weten we dat en zie nogal eens door Matteüs gebruikt wordt. Dat woordje zie. En zie. En hier alleen al in Matteüs 28, dat is het paasevangelie en wat erop gevolgd is, daar klinkt het wel 6 keer. En zie. En zie. Hier is het een woord, het woord en zie van Jezus zelf. En Matteüs heeft het opgeschreven. Hij heeft het van zijn meester gehoord. En nu mag hij het ook opschrijven. Let erop, betekent dat. En zie, dit moet alle aandacht hebben. Hiermee wordt die laatste belofte ook ingeleid. Het is een gepast woord. Een passend woord. Waarom is het zo gepast? Nou, na het komen van Jezus. We hebben het gelezen. De 11 discipelen die zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. Ze zijn naar Galilea gegaan. De 11 discipelen. Even erbij stilstaan. En zie, 11. Dan moeten we eigenlijk ook wel eventjes zien, eventjes bij stilstaan. 11 discipelen. Als je een Bijbel met kanttekeningen bij je hebt, dan zie je daar staan in die kanttekening daarbij, bij die 11 discipelen. Judas niet, de 12e. Hij was van hen afgeweken. Zomaar een paar woorden, maar dan moet je eens even bij stilstaan. 11, geen 12 meer. Judas was zijn eigen weg gegaan, afgeweken. Hij is van die goede weg afgegaan. En uiteindelijk verloren gegaan. Dat heeft Matthäus ook geschreven. Hè? Daar hebben we het een paar weken geleden zo in die lijdenstijd nog over gehad. Over Matthäus 27, over die akker van het bloed. En wat daarvoor gebeurde. Judas niet. Zijn er geen 12 meer, maar 11. Weet je wat ook een wonder is? Staat niet, en de 10 discipelen. Petrus is er nog wel bij. Maar zou het nu voor al die discipelen geen wonder zijn geweest? Dat zij daar naar Galilea zijn gegaan. En mochten gaan. Want ze waren toch allemaal ook afgeweken. Ze waren toch alle kanten opgegaan. Ze waren toch overal naartoe gevlucht. Is dit de verschijning van de 500 broeders op eenmaal? Daar wijzen de verklaarders op. Dan lees je in 1 Korinthe 15. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het meerderdeel nog overig is en sommigen ook zijn ontslapen. Dan is deze verschijning dezelfde als die Paulus bedoelt in 1 Korinthe 15. Dat zou mogelijk zijn. Maar hier, Matthäus, die legt bij deze verschijning alle nadruk erop dat dit een ambtelijke verschijning is, vooral voor de apostelen, de discipelen, de 11. Het zou natuurlijk mogelijk zijn geweest dat hij eerst verschenen is aan al die kinderen van God, die 500 broeders op eenmaal, en vervolgens dan achtergebleven is met zijn discipelen. Maar in ieder geval, Matthäus kadert dit in de ambtelijke verschijning aan de discipelen. De apostolische bemoediging naar de berg in Galilea, waar Jezus hen bescheiden had. Dat had Jezus bevolen. Je moet naar Galilea gaan. Wanneer had de Heere Jezus dat gezegd? Al voor zijn sterven. Toen ze daar zo verward weggingen uit de paaszaal, weg naar Gethsemane. En toen er nog zoveel woorden gezegd werden door de Heere Jezus. En onder andere dit. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Ja, jongens en meisjes, Galilea, daar kwamen de discipelen vandaan en nu moesten ze weer terug naar de plaats waar ze vandaan kwamen. En hij heeft het ook herhaald. Die engel heeft het herhaald. We zien het toch in vers 7. Zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult ge hem zien. Dat heeft de engel gezegd tegen de vrouwen, en die boodschap moesten die vrouwen ook gaan brengen aan de discipelen. En Jezus zelf, vers 10, heeft het ook gezegd. Gaat heen, boodschap mijn discipelen, mijn broederen, dat ze heen gaan naar Galilea. Dus Jezus heeft gezegd, je moet naar Galilea, en nu gaan ze naar Galilea, naar de berg die Jezus ook hen bevolen heeft. En daar komt hij naar hen toe. En hoe gaat het dan? En als ze hem zagen, vers 17, baden ze hem aan. Doch sommigen twijfelden. Ze baden hem aan. Waarom hebben die mensen getwijfeld, gemeente? Je zou zeggen, nu hoefden ze toch niet meer te twijfelen. De Heere Jezus was toch al bij hen geweest. Hij had toch al gezegd, vrede zij u lieden. Nou, als we dan die andere momenten van twijfel en van vrees erbij leggen, dan weet je dat het van schrik is of van vrees geweest is, van ontroering, van blijdschap, van verwondering, dat het ook allemaal bij die mensen soms nog zo door elkaar lag. En dan zien we zo staan en Jezus bij hen komende. Dan spreekt de Heere Jezus, dan komt de Heere Jezus dichterbij. En dan spreekt hij zijn woorden, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dan zegt Jezus, in de naam van de Vader heb ik alle macht gekregen. Het gezag, de soevereiniteit om handelen, koninklijk te handelen en te regeren. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dan spreekt hij ook dit woord. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Dat is middelaars troost. Je zou kunnen zeggen in vers 18, middelaars macht, mij is gegeven alle macht, hè? Middelaars macht. En zie, ik ben met u lieden, onze tekst, middelaars troost. Zie, let er eens op. Wat is dat een gepast woord? Op dat juiste ogenblik tot die 11 discipelen op de berg daar in Galilea. Ze zijn gegaan in de weg van de gehoorzaamheid. Ze zijn gehoorzaam geweest. De Heere Jezus heeft gezegd, ik ga u voor naar Galilea. En de engel heeft gezegd, zeg het eens tegen de discipelen, ze moeten naar Galilea gaan. En Jezus heeft het tegen de vrouwen gezegd, hè, door Jezus zelf tot de vrouwen. Ze moeten gaan naar Galilea en ze gaan naar Galilea. Als ze nu eens niet naar Galilea waren gegaan, in Jeruzalem waren gebleven, dan waren ze ongehoorzaam geweest. Ze moesten naar de plaats waar de Heere hen geroepen had. En dan moesten ze weer teruggaan naar die plaats. En daar zou de Heere Jezus hen opnieuw verschijnen. En dat is uiteindelijk zo'n wonder dat hij dat nu die gewilligheid werkt ook in het hart van die discipelen, van die apostelen, om dan te gaan naar de plaats waar ze vandaan komen. En daar wil hij hen opnieuw ontmoeten. Als ze buiten de weg waren geweest, hadden ze geen troostwoord ontvangen. Dat is ook een les. We moeten gehoorzaam zijn. De weg van de middelen gaan, de weg die de Heere aanwijst. En dat betekent natuurlijk voor ons allemaal de weg van de middelen. Ja, de weg van het woord van God. Dat we dan bezig moeten zijn met het woord van God. En moeten komen daar waar het woord van God uitgelegd wordt. Verkondigd wordt. Zeker bijzonder in de kerk waar dat woord open gaat. Maar ook op de catechisatie als die gehouden worden. En ook thuis, als dat woord open gaat, dat we er betrokken bij zijn. En dat je ook persoonlijk, als je lezen kunt, hè, ook de jongens en meisjes persoonlijk, dat je je Bijbel pakt en ook stukjes in de Bijbel leest en bidt. Dat is de weg die de Heere wijst. En als het nu gaat over het leven van Gods volk, dan gaat het hier in dit verband vooral om, dan moeten ook Gods kinderen zich in de weg van de middelen begeven. Want zo wil de Heere zegenen en de weg van de gehoorzaamheid. Buiten de weg is geen troostwoord te verwachten. En nog even over die twijfelmoedigheid. Sommigen twijfelden. Dan zijn er bij sommigen van die discipelen nog zoveel nevels. En die nevels die moeten opgeklaard worden. Die kunnen ze zelf niet opklaren. Die nevels die moeten weggenomen worden. En nu wil de Heere Jezus die twijfels wegnemen. Hij wil als het ware die nevels helemaal wegvagen. Zoals je dat wel eens hebt in de natuur, hè? Als het dan mistig is, wanneer gaat die mist weg? Ja, als de zon komt en de zon door die wolken heen breekt en de mist, de nevel wegvaagt. En dan zie je het ineens helder. En zo mag het nu ook zijn. En hoe gebeurt dat nu? Nou, als de Heere Jezus komt. Als die zon der gerechtigheid komt en dan worden al die nevels weggehaald. Sommigen twijfelden. En dan gaat de Heere Jezus komen. En dan gaat de Heere Jezus spreken. Mij is gegeven alle macht en zie ik ben met u lieden. En wat hebben nu twijfelmoedige mensen nodig? Wat hebben nu bestreden zielen nodig? Die twijfelen, die hebben de komst van de Heere Jezus nodig. Die hebben de woorden van de Heere Jezus nodig. Het spreken van de Heere Jezus nodig. En zijn die er nu ook vanmorgen, die hier zitten in de kerk of thuis in het meeluisteren? Die misschien zo naar de kerk zijn gekomen of zijn gaan zitten om te luisteren. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Heere, zou u mijn oog willen verlichten en al die nevels toch eens op willen doen klaren. Want ik kan er niet doorheen kijken. Ik weet het niet, ik zie het niet. Dat zijn mensen die soms toch wel eens iets uit het woord gehoord hebben, maar die zoveel nevels moeten ervaren. En wie van Gods kinderen kent die nevels niet? Want iedere keer schuiven er toch weer die nevels voor de zon. Maar zeg tot mijn ziel, zeg het Heere, tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. En zie. Dus na het komen van Jezus, een gepast woord, maar ook na het zenden van Jezus. Kijk eens even mee, dan staat er in vers 19, ga dan heen. En ze krijgen dus die opdracht om heen te gaan, onderwijst al de volken, dezelfde dopende, in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. O, dan zegt de Heere Jezus, nu moet je uitgaan. En wat zijn dat nu voor mensen? Ja, dat zijn apostelen, dat zijn discipelen, die moeten alles leren en alles weer opnieuw leren en alles weer verder gaan leren. Dat zijn mensen die in zichzelf ook twijfelmoedig zijn, die het niet altijd kunnen bezien. Maar nu zegt de Heere Jezus, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan zomaar heen, onderwijs dan zomaar al die volken, dezelfde dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Lerende hen onderhouden. Tegenover die verwerping, die verblinding van de Joden. In vers 11 tot en met 8, 15 lezen we over de verblinding en de verharding van het Joodse volk. En dan daartegenover komt Jezus bij hen en zegt, ga dan maar heen, onderwijs nu al de volken, dezelfde dopende, en leer ze dan maar onderhouden alles wat ik u geboden heb. En dan geeft de Heere Jezus dit bemoedigend woord, en zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Begrijp je nu, gemeente, waarom die eerste gedachte, dat eerste punt van de preek heet, een gepast woord? Want dat is nu precies gepast op dit moment. Daar staan die discipelen. En sommigen twijfelen. En Jezus komt en Jezus spreekt en Jezus zendt. En hij zegt, je moet in de wereld uitgaan. Maar hoe moet je dat nu doen? Als je in jezelf twijfelmoedig bent en bevreesd. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Vind je het geen wonder dat zendingsbevel, zo noemen we dat, hè, vers 19, het zendingsbevel, het bevel om uit te gaan, het ambtelijk bevel, zo kunnen we het misschien beter noemen, om uit te gaan in de hele wereld, zo ook in de ambtelijke dienst, dat ingeklemd staat tussen twee beloften. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, vers 18. En vers 20, en zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Zo kun je heen gaan. Met dat woord over de middelaars macht. En met dat woord over de middelaars troost. Zo kunnen die zwakke mensen uitgaan. Ga dan henen. Gaat zo henen. Onderwijst al de volken. Zo kunt u de wereld in. Zo kunt u de wereld door. Als de duivel rondgaat, als een briesende leeuw, als de wereld je bekampt en bevecht, als de zonde machtig is, als de verdorvenheid van binnen soms zo naar boven komt en zo ingeleefd moet worden. Als je moest zeggen, hoe moet ik toch door deze wereld heen gaan? Wat is dat afsluitende woord dan gepast? Matthew Henry zegt bij dit woord van Matthäus, het is een plechtig vaarwel. Vaarwel, wat is dat? Dat is een laatste groet. Vaarwel. Het ga jullie goed. Het is een plechtig vaarwel van de Heere Jezus tot zijn apostelen. Hij zal niet veel meer op deze aarde met hen spreken. Maar dit wil hij hen meegeven. En zie, ik ben met u lieden. Al de dagen. Hoe moet je nu apostel zijn? Hoe moet je nu gezonderen zijn in deze wereld? Alleen maar zo. Als hij, Jezus, met je is. En zie, ik ben met u lieden. Dat is een bemoediging voor Gods dienaren. Maar dat is ook een bemoediging voor al Gods kinderen. Toen en nu. En zie, geef nu hier je aandacht eens aan. En zie, om hun geloof te sterken. Om hun aandacht opmerkzaam te maken, zegt Matthew Henry. Vergeet dit niet. In uw zware gang, in uw moeilijke gang, door deze wereld. En zie, ik ben met u lieden, al de dagen, tot de voleinding der wereld. Het is zo'n gepast woord. Ons eerste punt, waarom is het dus gepast na het komen van Jezus bij die discipelen in Galilea waar sommigen twijfelen, na het zenden van Jezus om uit te gaan en dat hij dan juist zegt, zo heel gepast, en zie, ik ben met u lieden. We gaan naar het tweede punt, het is een troostvol woord. En waarom is het nu zo troostvol? Dan kijken we wat de Heere Jezus zegt. Ik ben met u lieden. Ik ben met u lieden. Je zou ook kunnen zeggen, ik ben met jullie. Want het is meervoud. Ik ben met u. In het Grieks staat het er zo. Ik met u. Ik ben. Hoor je het? Jongens en meisjes, staat er twee keer ik, ik. Wat een troostvol woord. We kennen de Dordtse leerregels, gemeente, althans ik hoop dat we die kennen. Dan lezen we in die hoofdstukken van de Dordtse leerregels en de verwerping der dwalingen. Maar er staat ook een voorrede en ook nog een slotwoord in de Dordtse leerregels. Je moet die voorrede ook eens lezen van de Dordtse leerregels. Ik haal er even een zin uit. Onder zeer vele vertroostingen de welke onze Heere en zaligmaker Jezus Christus aan zijn strijdende kerk in deze ellendige pelgrimage gegeven heeft, wordt deze met recht onder de voornaamste geacht die hij haar heeft nagelaten. Als hij tot zijn vader in het hemels heiligdom zou ingaan zeggende, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Wat zeggen die mensen van Dordt? Nou, dat onze Heere en zaligmaker, Jezus Christus, aan zijn strijdende kerk een belofte heeft gegeven. In deze ellendige pelgrimage. Ik moet dat even uitleggen. Pelgrimage, dat is een pelgrimsreis. Moet je bijvoorbeeld denken aan zo'n boek als De Christenreis. Dan zie je duidelijk dat het leven van een christen een reis is. En zo is het leven van een christen, het leven van Gods kinderen, dat is een pelgrimsreis. Een reis door dit leven naar de eeuwigheid. En dat is een ellendige pelgrimsreis. Ellendig, dat betekent vol van moeite, vol van zorg, vol van allerlei zaken die zo vaak naar beneden trekken. Maar nu belooft de Heere aan zijn kerk, aan zijn kinderen, ik ben met u lieden, al de dagen. En de Dordtse vaderen noemen dit wel een van de voornaamste beloften die hij, Jezus, gegeven heeft aan zijn kerk. Van alle tijden, van alle plaatsen. Ik ben met u, lieden. Ik met u, ik ben. Ik ga even het Griekse woord zeggen voor ik. Ego. Ego. Nou, dat is niet altijd zo positief, toch? Jongeren. Als je ego, als je iemand hebt met een groot ego, dan zeg je nou. Kan wel een beetje minder. Ego. Wij kennen dat uit het woord egocentrisch bijvoorbeeld. Ja, dan zeg je altijd jezelf in het middelpunt. Ego. Maar nu wordt dit gezegd van de Heere Jezus Christus. Ego, ik, zegt hij, ik. Dat is de grote trooster. En dan zegt de Heere Jezus eigenlijk, mannen, kijk nu eens op mij, ego. Ik, die grote ik. Petrus die had ook nogal een groot ego. En eigenlijk allemaal die discipelen, want ik zou dit en ik zal dat. Ach, dat is vanwege het paradijs, hè. Dan hebben we allemaal wel een grote ik. Maar nu gaat het over die andere ik. De ik, de Heere Jezus Christus. Moet nu eens kijken hoe hij gekomen is in deze wereld, geboren uit de maagd Maria, rondgewandeld op de aarde. Zijn woorden gesproken, zijn wonderen gedaan, bijzonder in Galilea. De hele tijd van zijn leven geleden, uiteindelijk gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald ter helle, maar ook opgestaan uit de doden. Ik ben het, ik. O, daar staat hij tussen zijn discipelen. Ego, ik. Ben het, ik. En nu komt hij in zijn middelaarskracht naar hen toe. Dan openbaart Jezus zich hier in de kracht van zijn opstanding. Dan wijst hij op zichzelf als het leven. Ik ben de opstanding en ik ben het leven. Ik ben met u lieden. Mij is gegeven alle macht. In hemel en op aarde. En nu zend ik u uit mijn zwakke apostelen om getuigen van mij te zijn. En als je nu moest zeggen, hoe moet ik dat toch ooit gaan doen? En zie ik met u lieden, ik ben, o zie eens op die grote ik ben erbij en ik blijf erbij, ik met u lieden. Dan gaat het om die grote ik in de tekst. O, als hij er toch niet was, dan was er alles te vergeefs. Als hij er toch niet was, dan hadden die apostelen daar wel op die berg, vanaf die berg van Galilea naar huis kunnen gaan. En kunnen zeggen, nu gaan we maar niet verder. Want uiteindelijk zal dat zonder hem nooit gaan. Maar hij is er. De gekruisigde, maar ook de opgestane zaligmaker die dood geweest is. En zie, hij is levend in alle eeuwigheid en hij blijft de levende. En zo kun je gaan, zo kun je die ellendige pelgrimage door, kinderen des Heren. Want als ze gaan door het dal der moerbezibomen, stellen ze hem, God in Christus, in die grote ik, tot een fontein. Hij is erbij. Ik ben er, ik blijf er. In hem is een volheid van genade. In hem is een volheid van overvloed. Hij is een fontein van zegeningen. Hij in het middelpunt, die grote ego, die grote ik. Gemeente, dan moet ik uit het middelpunt. Want dan gaat het niet over Petrus en dan gaat het niet over Johannes en dan gaat het niet over Jacobus en dan gaat het niet over Matthäus en dan gaat het niet over, ja, noem ze allemaal maar op die hier staan. Dan gaat het niet om enig kind van God, maar dan gaat het om die grote ik. En ze mogen allemaal wat gaan doen in het koninkrijk der hemelen. En ze worden uitgezonden en dan gaat Petrus straks naar Rome en Johannes die komt nog op Patmos terecht en ze zeggen dat Thomas onder het volk in India heeft gewerkt. Maar waar ze dan ook heen gaan en welke plek ze dan ook krijgen, maar het gaat om die grote ik ben. En dat gaat nu ook in het leven van Gods kinderen om hem en dan moet ik uit het middelpunt. Kijk, als de Heere in je leven komt en de Heere Jezus Christus in je leven komt, die grote ik, dan moet mijn grote ik eraan. Dan moet mijn ego eraan. En je begrijpt wel wat ik bedoel. Dan gaat het erom dat ik niet meer vooraan ga. Dat ik mijn leven leer overgeven aan de Heer. Het is natuurlijk niet een soort zelfvernietiging. Dat begrijp je ook wel. Maar het gaat er natuurlijk om van ik ben niet meer de belangrijkste in het leven. Ik wil hem volgen. Ik wil die grote ik gaan volgen. Die zaligmaker moet op de eerste plaats. Hij moet wassen, groter worden, groeien. En ik moet minder worden. Zo iemand achter mij die grote ik wil komen. Die verloochenen zichzelf. En die nemen zijn kruis op en die volgen mij. Gemeente, ik zeg het maar in een paar zinnen. Maar je begrijpt wel, daar moet een hele... dat is een hele levensles. En dat moet ook Gods kind iedere keer opnieuw leren. Die grote ik voorop en ik erachteraan. En dat ego van mij naar beneden gedrukt. En die grote ik, die grote ego naar boven. De Heere Jezus Christus. In een van de gemeenten die ik heb mogen dienen was er een oude broeder. Die zei dat nogal eens in de kerkenraad. Daar moet nu een hele mens, zei hij dan, tussenuit gedrukt worden. Daar moet nu een hele mens, daar moet ik nu tussenuit gedrukt worden. Want het gaat niet om mij. Het moet worden Jezus alleen. En dat is nu vaak de strijd. Want soms mag ik er iets van leren en dan de volgende moment, dan kan dat weer zo. Ja, mijn ik op de troon. Mijn ego. Maar dan ik ben met u lieden. Dat is meervoud. Ulieden, jullie. Wie zijn die ulieden? Dat zijn de discipelen natuurlijk, bijzonder deze 11. Maar kanttekening 26 zegt het zo mooi met u, mijn discipelen. En al uw navolgers in mijn gemeente. Dus die 11 discipelen, die apostelen in Galilea. Ik met ulieden. En dan is er eigenlijk een groter contrast niet denkbaar, mensen. Want die grote ik, Jezus, die verlossende, die gewillige, die zichzelf overgevende, die neerbuigende zaligmaker. En die discipelen, die ulieden, die zondigen, die bevende, die twijfelende, die onkundige, die slapende, die bevreesde, die vluchtende, die ongelovige discipelen en wat voor bijvoeglijke naamwoorden je er nog bij zou kunnen bedenken. Ik met u lieden. Filippus, zo onkundig. Petrus, zo ontrouw. Thomas, zo hardleers. Maar ik met u lieden. Dat geldt ook al die ambtsdragers in de gemeente, in mijn gemeente, hun navolgers. Die apostelen die kregen navolgers, profeten, evangelisten, herders en leraars, ambtsdragers, diakenen, ouderlingen, predikanten. Die wettig geroepen zijn en gezonden om een plekje in te nemen in de oogst. Lees het bevestigingsformulier voor de predikanten ook nog maar eens door. Daar staat ook over de voortgang van dat werk. En dan zegt, dan halen onze vaderen in dat formulier ook juist deze tekst aan. Zie, ik ben met u lieden al de dagen. En dan zeggen ze, ja, die apostelen die hebben natuurlijk niet al de dagen tot de volleinding der wereld geleefd. Maar nu zijn daar anderen in hun plaats gekomen. En dan gaan de vaderen erop wijzen. Dan wordt er weer een nieuwe predikant bevestigd. En dan geldt ook weer dat woord. Ik ben met u lieden al de dagen. Dan bevestigt de Heere dat. De Heere bevestigt dat, gemeente. Ik ben met u lieden al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Als er dan weer een diaken bevestigd mag worden. Of dat er dan weer ouderlingen bevestigd mogen worden. Als er dan studenten mogen zijn op de theologische school en ook twee in ons midden. Dan laat de Heere zien, ik ben met u lieden. Al de dagen. Tot de volleinding der wereld. En je neemt die nood toch ook mee in de binnenkamer. Maandag over een week weer curatoriumvergaderingen. Of de Heere er dit jaar toch ook weer toe zou willen voegen. Die toegelaten mogen worden tot de studie aan de theologische school. Of de Heere dat woord nog eens waar wil maken. Ik ben met u lieden. Of de Heere dat eens door bewijzen ook opnieuw weer duidelijk wil maken. Ik ben met u lieden in de uitstoting ook in de wijngaard. Maar gemeente, dan ga ik de kring nog iets breder trekken. Mijn navolgers in de gemeente zou kunnen zeggen, ja, de Heer is met zijn ambtsdragers. Maar gemeente, dat is waar. Maar dat zijn nu al die mensen die een even dierbaar geloof deelachtig zijn. Ja, dat is nu Gods volk, dat is nu Gods kerk van alle eeuwen. Iedereen die een kind van God is, die valt onder deze belofte. Want nu spreekt de Heer Jezus zijn discipelen, zijn apostelen aan. Maar hij spreekt ook zijn hele kerk toe. Een troostvol woord. Ik met u lieden. En hij zegt, ik ben met u lieden. Door wie is dat woord nu gesproken? Ja, door de Heer Jezus, zeg je. Weet je, naam van de Heer Jezus, die hierbij past. Kennen jullie die naam, jongens en meisjes? Immanuel. Je hoort het wel eens met kerst, hè? Immanuel. Staat in Jesaja 7, Immanuel, God met ons. En Matthäus, die heeft er al op gewezen in het eerste hoofdstuk. Zijn naam Immanuel, het welk overgezet zijnde is God met ons. En nu zegt Immanuel dit. Nu komt Immanuel naast zijn apostel, naast zijn discipelen staan. Naast zijn kerk staan. En dan zegt hij, ik ben erbij. Ik ben met u. Weet je, in het Oude Testament hebben Gods kinderen dat ook al ervaren. Dan zie ik Jacob daar in Bethel en hij is daar in de nacht van Bethel. En dan zegt de Heere, ik ben met u. Zie, ik ben met u. En Gideon, die is daar ook in op een stil plekje, in het verborgen. En dan zegt de Heere, dan zegt die engel, de Heere is met u. En Paulus later, dan is hij in Korinthe in de strijd. Van binnen vrees en van buiten strijd. En dan komt er een engel en dan is hij zijn leven niet zeker. En dan zegt de Heere in een gezicht in de nacht, vrees niet, Paulus. Maar staat en spreekt. En niemand zal de hand aan u leggen, want ik ben met u. Dat is heel opmerkelijk. Hier staat er, ik ben met u lieden, dat is meervoud. Ik ben met jullie, met heel mijn kerk. Maar in die nacht van Korinthe, handelingen 18 vers 10, kijk het maar naar. Daar staat in het enkelvoud, ik ben met u. Dan krijgt die belofte in het meervoud voor heel de kerk. In Korinthe in die nacht, een persoonlijke toespitsing, ik ben met u. Dan wordt het waar. Ik zal u geen wezen laten, de verwijstekst onder dit woord. Johannes 14 vers 18, ik ben erbij hoor. Naar mijn godheid, genade, majesteit en geest wijk ik nimmer meer van mijn kerk. We hebben het vorige week zondag in de catechismus 18 gehoord. Naar mijn lichaam ga ik naar de hemel, mijn discipelen, mijn kerk. Maar ik ben er hoor, en ik blijf er. Want nog één ding in dat tweede punt, daar staat, ik ben met u lieten, ben. Dat is tegenwoordige tijd. En dat is altijd tegenwoordige tijd. En dat blijft tegenwoordige tijd. Dat gold voor die tijd van de apostelen. En dat gold in de tijd van de martelaren. Ik hoop daar vanavond nog wel iets ook over te zeggen, die martelaarskerk, hè, zondag 19. Maar gemeente, dat geldt nu altijd en overal. Die belofte is verdiend door Immanuel. in zijn verlatenheid aan het kruis. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? In dat ik voor u ligt de garantie, ik met u. Want daarom zal die kerk nimmer meer van God verlaten worden. Omdat Immanuel wel van God verlaten is. En nu kunnen ze zich wel eens zo verlaten gevoelen. Maar nu zegt de Heere tot zijn kerk, ik ben met u. Gemeente, zoals we geboren zijn, is God niet met ons. Er zijn mensen die passen die tekst zomaar los op zichzelf toe. En die zeggen, ja kijk, dat is dan mooi hè. De Heer is met mij. Ja, de Heere is met zijn kerk, met zijn kinderen. Maar van nature zijn we allemaal vijanden van God. En is het God is tegen ons. Maar nu kunnen vijanden nog vrienden worden. In de wedergeboorte, als die band gelegd wordt. Die knoop, die nooit meer ontbonden kan worden. En die nooit meer ontbonden zal worden. En nu ligt in de naam van Immanuel, God met ons, nog de ruimte en de vrijmoedigheid om het te vragen, om te roepen tot God. Vraag dat dan maar, Heer. Heere, dan is de naam van de Heere Jezus toch ook Immanuel, God met ons. O Heere, wilt u dan ook mijn God zijn? Die band die bloed heeft gekost, kerk des Heren. Want ik ben met u lieden, dat heeft Immanuel alles gekost. Zijn bloed, zijn leven. En daarom zal hij u tot hulp zijn. Dan is God een toevlucht voor de zijnen. En dan wordt het waar. Hij is nabij, wat we nu gaan zingen. Uit Psalm 145 vers 6, de ziel die tot hem zucht, hij troost het hart dat schrijend tot hem vlucht. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Wat we nu zingen uit Psalm 145 vers 6. Afsluitend woord van de zaligmaker, een gepast woord, een troostvol woord, een blijvend woord. Al de dagen Welke dag dan ook, allerlei dagen. Dagen van voorspoed, dagen van tegenspoed. Dagen dat het evangelie voort mag gaan. Dagen van de tegenstand tegen het evangelie. Lichte dagen waarop de zon schijnt ook in het leven van Gods kinderen en het zicht er mag zijn op de zaligmaker. Als het geloof sterk mag zijn en de hoop vast en de liefde levendig. Maar ook donkere dagen als bestreden is, aangevochten, benauwd, besloten, geen zicht op Jezus. Het geloof ingezonken, de hoop verflauwd, de liefde zo weinig ervaren wordt. Matthew Henry zegt op sabbatdagen en in weekdagen. Schone dagen, mooie dagen, sombere dagen. Winterdagen en zomerdagen. Al de dagen. En alle dagen. Doorlopend, voortdurend. Ik sla geen dag over, zegt Jezus, dat ik niet met mijn kerk zal zijn. Kon je daar nu maar eens wat geloof op oefenen, hè? Al de dagen, volk des Heren, al de dagen, kinderen des Heren. Ja, ik ben met u, hoor, Jacobus, broer van Johannes. Als je straks door het zwaard van Herodes gedood wordt, ik ben met u, lieden. Ik ben ook met u al de dagen, Petrus. Als je straks achter die ijzeren poort ligt, in die gevangenis, bewaakt aan alle kanten. Ik lag en sliep gerust, van 's Heren trouw bewust. Johannes, als je straks nog op je oude leeftijd naar Patmos moet, om het woord Gods en de getuigenis van Jezus Christus, ik ben met u, lieden. Al de dagen, geen dag, geen uur, geen minuut, dat Jezus niet met zijn kerk is. Ik zat zo nog wat te kijken in de oude geschiedenis. Vanavond gaat het natuurlijk ook over die kerk die vervolgd wordt in de tijd van de 16e eeuw. Maar ik las ook nog van die oude kerk, van die vroege kerk. En dan heb je die vervolgingen onder keizer Marcus Aurelius. En dan zijn er ook van die jongere mensen die vervolgd worden in Frankrijk, in Lyon en Vienne. Gallië, zoals het toen heette. En dan op een gegeven moment, op de laatste dag van het gladiatoren optreden, die kampvechters, weet je wel, werd Blandina, las ik, Blandina, tevoorschijn gehaald. Een jongen of een christin. Samen met een ongeveer 15 jaar oude jongen. Nou, 15-jarigen, 16-jarigen, we gaan jullie vanavond en de ouderen natuurlijk wat ontmoeten. Nou, over die leeftijd gaat het, Blandina Ponticus, Blandina iets ouder. Men had hen overigens dagelijks daarheen gesleept om hen de foltering van de anderen te laten zien. Het tweetal hield staande en de massa reageerde furieus. Dat de jongen nog zo jong was en de andere een vrouw kon hun niet schelen. Ik las dat in de kerkgeschiedenis van Eusebius van Caesarea. Ze lieten die twee mensen allerlei pijnigingen ondergaan en een hele serie martelingen. Om ze maar te laten zweren aan de afgoden. Maar dat lukte niet. Ponticus werd aangespoord en versterkt door zijn zuster in het geloof, Blandina, die hem telkens bemoedigde. En fier verdroeg Ponticus al deze folteringen totdat hij de geest gaf. Die jongen van 15 jaar stierf. De naam van de Heere Jezus, voor de naam van de Heere Jezus. En toen als laatste van allen Blandina, geeselslagen. Na alle geeselslagen, na voor de beesten te zijn gegooid, na met schroeiend ijzer gebrand te zijn, werd ze in een net voor de stier geworpen. Ze werd door het dier heen en weer geslingerd. Maar ze had geen of weinig besef van wat haar gebeurde. Zo krachtig was haar hoop. En zo krachtig was haar vertrouwen op wat haar beloofd was. Haar gemeenschap met Christus. En toen stierf ze ook als slachtoffer. En de heidenen moesten erkennen, dat stond daar in een brief in die tijd, dat in hun midden nog nooit een vrouw zoveel verschrikkelijk lijden doorstaan had als deze blondina. Maar even die woorden. Zo krachtig was haar gemeenschap met Christus. Hoe kun je nu staande blijven? Als er staat, ik ben met u lieden door die grote ik ben. Tot de volleinding der wereld. Staat erachter, hè? Tot de volleinding van de wereld. Weet je wat dat betekent? Het einde van de wereld natuurlijk. Maar volleinding, dat woord dat zegt eigenlijk tot de voltooiing van de wereld. Totdat het voltooid is. Totdat de wereld haar doel heeft bereikt. En wanneer heeft de wereld haar doel bereikt? Nou, als alle uitverkorenen zullen zijn toegebracht. Dan kan de Heere Jezus terugkomen. Dan is het de voleinding van de wereld. En tot zolang blijf ik met mijn kerk. Ik ben met u. En dan is het ik ben met u. En dan zal het straks wezen voor Gods kerk. Ik voor eeuwig bij u. Want ik hoorde een grote stem uit de hemel. Openbaring 21. De tabernakel Gods is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hun God zijn. En dan staat er nog amen. Dat is het laatste woord van het Matthäus-evangelie. Wat betekent dat woord? Kanttekening 27. Amen, dat is, het is waar. Het is zeker. Het is vast. Het is vast in Christus. Amen, dat betekent, het zij zo, mogen het zo zijn. Het worden zo, mogen het zo worden. Maar amen wil ook zeggen, het is zo. Het is zeker zo, het is vast en zeker. Dit is het amen van Matthäus, kanttekening zegt het. Matthew Henry wijst er ook op, als een bevestiging van zijn hele evangelie. Dan legt Matthäus de pen neer, bijna neer. En dan zegt hij, amen, zo is het. Van het eerste tot het laatste woord, de Heilige Geest, heeft Matthäus geïnspireerd. En nu schrijft Matthäus erachter, amen, als een afsluitend woord, als een bevestigend woord. Maar gemeente, dan wijst Matthew Henry hier ook zo mooi op, het is ook het amen van Jezus. In wie alle beloften ja en amen zijn, vast en zeker, zegt de Heere Jezus tegen zijn kerk, ik ben met u lieden al de dagen, tot de voleinding der wereld. En dan bevestigt hij dat met zijn goddelijk amen. En gemeente, dat is nu het amen hier van de lezer en van de hoorder. Dan hebben we samen ook wat in dat Matthäus-evangelie gelezen. En we hebben al heel wat preken over het Matthäus-evangelie gehoord. Kun je er nu al amen op zeggen, gemeente? Of sta je er nog buiten? De Heere is met zijn kerk. De Heere is met zijn kinderen. Maar ben ik nu bij die kerk? Ben ik nu een lid van die kerk? Ben ik nu van zijn gemeente een lid, een levend lid? En wat doe je nu met het woord? Ga je straks weer weg van hier en zeg nou, vanmiddag, vanavond nog een keer in de kerk. En dan weer over tot de orde van de dag, dan wordt het weer maandag. Ja, maar als het dan geen maandag wordt of geen dinsdag. en je moest sterven, ben je dan bij God? Of ben je dan eeuwig weg van God en van die zaligmaker die je nu nog gepreekt wordt? Weet je wat ook zo nodig is? Dat amen afgedrukt wordt in mijn hart. En dat wil de Heere wel eens doen in het leven van zijn kinderen. Dan is er zoveel strijd, zoveel vrees, zoveel twijfel. Maar als de Heere dan eens iets van dat amen afdrukt, dan mag je het wel eens geloven. Nu is het niet alleen voor heel die kerk, maar nu is Emmanuel ook met mij. En dan mag je zeggen amen. En zie, ik ben met u lieden. Zo laat de Heer zijn kerk achter. Dat is toch wonderlijk, hè? Ik hoorde eens van een dominee in een afscheidsdienst. Hij zei, dat kan een dominee nu nooit zeggen. Ik ga en ik blijf. Nee, natuurlijk niet. Want als die dominee gaat, dan blijft hij niet in die gemeente. Maar hij zei, dan mag ik u wijzen op deze tekst. Want Jezus gaat naar de hemel. Hij gaat. Maar hij blijft ook. Want hij blijft naar zijn godheid, genade, majesteit en geest erbij. Dat is de enige houvast, hè? In een tijd vol onzekerheid. Maar gemeente, gun u zelf en gun jouzelf geen rust. Voordat je nu echt mag weten dat je bij die ulieden, bij die jullie hoort in onze tekst, totdat je bij, of dat je bij Gods kinderen mag horen. En dan ligt er ruimte in de naam Emmanuel, God met ons. En ik zou zeggen, roep dan tot die God in zijn naam, in de naam Emmanuel. Amen. We willen eindigen met gebed. O Heere, zou u ons dan in Emmanuel willen aanzien. In Jezus Christus uw Zoon. Een troostwoord voor uw kerk van alle tijden. Maar is nu ook voor mij zo'n troostwoord. En gedenk allen in de strijd. En mag het ook een woord tot bemoediging zijn voor de ambtelijke dienst. Help ons in deze dag verder. Gedenk onze ambtsbroeder vanmiddag in het voorgaan in de leesdienst. En ons in de klassesgemeente. En brengt u ons ook vanavond weer samen. Wilt u dan een en andermaal uw gunst nog doen ervaren. En trouw geven in het opkomen naar uw huis en in het meeluisteren. En wilt u ons zo gedenken in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 72 vers 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72 vers 11. ontvangt de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.